We willen samen een gedeelte gelezen uit het boek Amos, een van de zogeheten kleine profeten. En dat heeft puur te maken met de lengte van het boek, waarom ze klein worden genoemd. Amos hoofdstuk 8 en dan lezen we vers 9 tot en met vers 12. Amos 8. Vers 9 tot en met vers 12. Daar staat het volgende geschreven. Te dien dagen zal het geschieden, luidt het woord van de Heere Heere, dat ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. Dan zal ik uw feesten in rouw verkeren en al uw liederen in klaagzang. Dan zal ik rouwgewaad brengen op alle heupen en kaalheid op elk hoofd. En ik zal het maken als de rouw over een enige geborene en het einde ervan als een bittere dag. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heere Heere, dat ik een honger in het land zal zenden, geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar om de woorden des Heeren te horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee en van het noorden naar het oosten zullen ze dolen om te zoeken het woord des Heeren, maar vinden zullen zij het niet. Op Golgotha, de schedelplaats, net buiten de stad Jeruzalem, gebeurde het grootste wonder dat aan de mensen is gegeven. De Heer Jezus was volledig gehoorzaam aan zijn vader. Dit gebeurde zo'n 2000 jaar geleden. Dit historische feit door niemand ontkend. Hij werd gedood, hij werd gekruisigd. We kunnen lezen in Filippenzen 2 vers 8 het volgende. Er staat: en uiterlijk, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Hij, de Heere Jezus Christus, deed dit zelf. Zichzelf heeft hij vernederd. En hij is gehoorzaam tot de dood, ja, tot de kruisdood. Wat een geweldig wonder was dat daar op Golgotha. Dat zoals Adam ongehoorzaam was, zo was de tweede mens, de laatste Adam, gehoorzaam. Gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Dat lezen we ook in Johannes 10, vers 14 tot 18. Er staat: ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik leg mijn leven af voor de schapen. En ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik toebrengen. En ze zullen naar mijn stem horen. En ze zullen één kudde, één herder worden. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij af, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Als je denkt aan de kruisiging op Golgotha, dan denk je dat het allemaal een samenloop van omstandigheden is, dat de Romeinse soldaten de Heere Jezus gespijkerd hebben aan het kruis en dat hij daarom is gestorven. Hij stierf niet door de spijkers die in zijn handen werden geslagen, door de speer die later in zijn zij werd gestoken. Toen was hij immers al gestorven. Hij heeft zijn leven vrijwillig afgelegd. Niemand neemt het van mij af. Maar ik leg het uit mijzelf af. Hij was gehoorzaam. Tot de dood, ja, tot de kruisdood. Vrijwillig. Want wat is nu het grootste probleem van de mens? Als je daarover na gaat denken. Wat is nu het grote probleem van de mens? Dat is de zonde. De zonde natuur. De oude mens. Je eigen ik. Daarom moest hij, de zondeloze, sterven. Zoals staat in 2 Korinthe 5 vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij, de Heere Jezus Christus, is tot zonde gemaakt. De zondeloze, de Heere Jezus Christus, die zonder zonde was, zonder zonde is, kun je beter zeggen, heeft zijn leven afgelegd in de dood. En doordat hij aan het kruis werd gespijkerd, is hij tot zonde gemaakt. Zoals staat in Deuteronomium. En ieder die aan een hout hangt, is vervloekt. Maar is dat het enige probleem van de mens? Dat hij de zonde natuur heeft? Nee, het tweede is, als je een zonde natuur hebt, dan zondig je. Dat is hetgeen wat wij mensen doen van nature. Wij kunnen niet anders dan zondigen. De zonde, onze verkeerde daden. Ook daarom moest de Heere Jezus sterven. Zijn leven geven voor u, voor mij. Zoals zo mooi staat in 1 Petrus 2, vers 22 tot 24. Hij, die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden. Die als hij uitgescholden werd, niet terugschold. Als hij leed, niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. Opdat wij voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven. Door zijn striemen bent u gezond geworden. Er zijn veel profetieën in het Oude Testament die spreken over hetgeen waar we vanavond bij stilstaan. Dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. Dat hij gekruisigd werd op dat kruis op Golgotha. Vanavond hebben we een profetie gelezen van Amos. Amos profeteerde in 787 voor Christus. En de boodschap die Amos bracht was bedoeld voor het noordelijke rijk. Als je de geschiedenis een beetje kent van het volk Israël, dan hadden we eerst koning Saul, vervolgens koning David en vervolgens koning Salomo, die over het volledige rijk geregeerd hebben. De 12 stammen van Israël. Maar na Salomo werd het koninkrijk gescheurd in 10 stammen, het noordelijke rijk, en 2 stammen, Juda en Benjamin, wat wel het zuidelijke rijk wordt genoemd. De eerste koning van het noordelijke rijk was Jerobeam. Maar er is ook een tweede koning Jerobeam geweest, die ook dan wel aangeduid wordt met Jerobeam de tweede. En die leefde van 793 tot 753 voor Christus. Dat kunnen we lezen in 2 Koningen 14, vers 23 tot 29. naast de profeet Amos, die geprofeteerd heeft tegen het noordelijke rijk, want de meeste profeten richten zich op het zuidelijke rijk, hebben de profeet Hosea, die een tijdgenoot was, ook van Amos, en ook hij heeft geprofeteerd tegen het noordelijke rijk. En in die tijd van Amos was er voorspoed, welvaart. Alles leek goed te gaan. Vergelijkbaar met onze tijd, waar we leven in welvaart. Voorspoed, ondanks dat er op dit moment sprake is van een virus. Maar wat gebeurde er met het Noordelijke Rijk? Ten tijde van de laatste koning die geregeerd heeft over het Noordelijke Rijk, koning Hosea heette hij, werd het volk in 722 voor Christus weggevoerd naar Assyrië, waar de hoofdstad van Assyrië was Nineveh, waar ook Jona profeteerde. Het Noordelijke Rijk was niet gehoorzaam geweest aan de Heere. En dat is de trieste boodschap van al die koningen die geheerst hebben in het Noordelijke Rijk. Steeds staat daar: hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heere. Hun ogen werden niet gericht op de Heere zelf, maar ze gingen afgoden dienen. Daar bleven ze maar mee doorgaan. En zelfs de profeet Amos, die zo'n duidelijke profetie heeft uitgesproken, lees het hele boek maar, daar werd niet naar geluisterd. We lezen in Amos 1 vers 1 de woorden door Amos, die een veebezitter of een schapenfokker geweest was uit Tekoa aangaande Israël. Dus dat geeft ook aan dat het niet alleen maar gesproken is ten opzichte van het Noordelijke Rijk, maar over geheel Israël. En in Amos 7, vers 14 en 15 lezen we dat er iemand naar Amos toekomt, Amasja. En die zegt van, ja Amos, het is wel leuk wat je allemaal vertelt, maar dat accepteren we niet. Daarop antwoordt Amos, Amasja, ik ben geen profeet en geen profetenzoon. Ik ben een veebezitter en een moerbijenkweker. Doch Yahweh, de Heere, nam mij van achter het vee. En de Heere, Yahweh, zeide tot mij: ga, profeteer tegen mijn volk Israël. De naam Amos betekent last. En Amos had een last op zijn schouders gelegd gekregen. Hij was van eenvoudige komaf. Hij was een veehouder, of een herder, of een ossenherder, net hoe je dat wilt vertalen. En daarnaast was hij een moerbijkweker van de moerbijvijgenboom. Ik had anders een plaatje laten zien om dat te laten zien wat dat inhoudt, alleen dat is niet te zien via de livestream, dus dat heb ik maar niet gedaan. Een ander bijzonder kenmerk van Amos is dat hetgeen wat hij heeft uitgesproken op schrift is gezet. En dat noemen we de zogeheten schrijvende profeten. Want ook een Elia en een Elisa hebben geprofeteerd in het Noordelijke Rijk. Maar hun geschiedenis is wel opgeschreven en hun profeteren is beschreven, maar niet door hunzelf. Elia heeft geloof ik één zin opgeschreven wat wat er staat in Koningen of Kronieken, maar voor de rest sprak hij. Wat was nu de boodschap en wat hebben we nu vanavond gelezen? Dat hebben we gelezen in vers 9. En ik lees dat even voor uit een andere vertaling om proberen aan te geven van wat staat hier nu precies? Want het heeft alles te maken met hetgeen wat de Heere Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Er staat in de Leidse Studiebijbel: te dien dagen spreekt de Heer, Yahweh, dus de Heere, dat ik de zon op de middag doe ik de zon op de middag ondergaan. En verduister ik voor de aarde overdag het licht. Als je dat woord voor woord zou vertalen, dat zal ik ook voorlezen, dan is het misschien nog iets duidelijker. Er zal zijn op de dag die spreekt, of uitspraak van, die spreekt de Heere, Adonai, Heere, Yahweh, dat ik zal doen ondergaan de zon in de middag en ik zal het duister maken voor het land op dag van licht. Want wat gebeurde er op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis was genageld en na 3 uur werd bespot door de omstanders, waar ze onder andere zeiden van, als u dan de Zoon van God bent, kom af van het kruis. 3 uur bespotting van de mensen. Maar dan gaan we even naar Markus toe. Markus 15, we hebben vanavond al eerder gelezen uit Markus. We hadden even iets verder in de geschiedenis van Markus. Markus 15, vers 33. Daar staat, en toen het 6e uur aangebroken was, kwam er duisternis over het gehele land tot het 9e uur. Hier gebeurt precies wat Amos had geprofeteerd. Dat de zon op de middag ondergaat. Midden op de dag, het was 12 uur 's middags, 6 uur, op het 6e uur, dat betekent 12 uur 's middags, kwam er duisternis. Je zou kunnen zeggen, Amos, zijn profetie, laat dat zien vanuit het standpunt van de Vader. De Vader die duisternis legt op de aarde voor hetgeen wat in die 3 uur gaat gebeuren. De zon gaat onder in de middag. In Malachi 4 vers 2 staat, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Wie is de zon der gerechtigheid? Dat is immers de Heere Jezus zelf. De zon zal duisternis worden. De zon der gerechtigheid is niet meer zichtbaar. De Vader liet de zon der gerechtigheid niet meer zien in die 3 uur van duisternis. Want wat gebeurde er in die 3 uur van duisternis? In die 3 uur van duisternis werden de zonden gelegd op zijn geliefde zoon. Dat hebben we immers gelezen. In Johannes. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. De Vader heeft zijn Zoon lief. Het was het allerliefste, de allerliefste wat de Vader heeft. Want als je spreekt over het volgende, over het licht, dan staat er in Johannes 9 vers 5, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Amos profeteert, zegt, ik zal duister maken voor het land op dag van licht. Het licht der wereld hing aan het kruis op Golgotha. Maar op het 6:12 was daar de Vader die alles duister maakte. Het was donkerheid geworden. De Vader doofde het licht van de wereld. Want hoe verschrikkelijk het lijden ook is geweest van alles wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Eerst de hele proces van veroordelen. De drie processen ten opzichte van de Joden. De drie processen ten opzichte van de Romeinen. De doornenkroon die op zijn hoofd werd gezet. Waar vervolgens met een rietstaf geslagen werd op zijn hoofd. De marteling, de geeseling, waar zijn hele rug van open lag. En dan vervolgens dat hij het kruis moest dragen naar de plaats van de terechtstelling op Golgotha. De bespotting van de mensen. Niemand had op dat moment medelijden met de Heer Jezus. Het lijden van de Heer Jezus was verschrikkelijk. Sjouke heeft het ook al voorgelezen in de hof van Gethsemane. Daar werd de strijd ook al gestreden. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. De Vader antwoordde niet. De Vader zweeg. En hier op dit moment, in die 3 uur van diepe duisternis, is dat de Vader, als het ware, alles duister maakt. Hij kan het niet aanzien. Dat zijn geliefde zoon moet sterven voor de zonde van u en van mij. Want we kunnen denken dat we heel wat zijn. De mens denkt dat hij heel wat bereikt heeft. De mens dacht, wij hebben alle ziekten overwonnen. En zie waar we op dit moment in zitten. Het hoogmoed van de mens, die denkt dat ze alles kunnen. De zonde van de mens wordt gelegd op de Heer Jezus Christus. Het licht wordt gedoofd. Hij is de man van smarten. Laten we maar even opzoeken wat er staat in Jesaja 53. Daar wordt het zo schitterend beschreven van hetgeen wat er gebeurde met de Heer Jezus Christus. Jesaja 53, vers 2 tot 7. Jesaja 53, vanaf vers 2, daar staat het volgende. Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van de mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden een ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft al ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open, als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Wat heeft de mens vaak veel praatjes. Ook de mens der wetteloosheid, die straks tevoorschijn zal komen, heeft een hele grote mond. Lastelijke dingen zal hij spreken. En hier staat van de Heer Jezus, zo deed hij zijn mond niet open. Hij was de man van smarten. En waarom was dat? We hebben het heel duidelijk gelezen. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Als je dat probeert in te denken, te bedenken, daarover na te denken, wat dat voor liefde is geweest. Dat hij u zo lief heeft, dat hij dat voor u heeft gedaan, voor mij heeft gedaan. Wij waren het niet waard, omdat wij zondaars zijn en omdat we gezondigd hebben. Toch had hij u zo lief dat hij het heeft gedaan. Hij was gehoorzaam. Hij deed volkomen de wil van zijn vader. En als de vader zijn zoon zo ziet, het allerliefste wat hij heeft, dan kan hij niet anders dan dit hullen in duisternis. Maar als we verder lezen, in Amos 8 vers 10 staat er, dan verkeer ik uw feesten in rouw en al uw liederen in klaagzangen. Doe op elks lenden een rouwkleed komen, een kaal geschoren plek op ieders hoofd. Ik zal rouw veroorzaken als over een enige zoon, de afloop maken tot een dag der bitterheid. Ik weet niet hoe het u zou vergaan, maar als het allerliefste wat je hebt sterft, wat gaat er dan in je om? Dan is rouw. Ik zal rouw veroorzaken als over een enige zoon. Dit was de enige zoon. De Heer Jezus Christus. Want wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus terugkomt op aarde? Dat lezen we in Zacharia 12, vers 10 tot 12. Daar staat, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. De wonden in de handen zijn nog steeds zichtbaar. En over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed van een eerstgeborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo. Het land zal een rouwklacht aanheffen. Alle geslachten afzonderlijk. Het allerliefste sterft. Op het moment dat het volk Israël eindelijk zal erkennen dat de Heer Jezus het alles heeft volbracht. Dat zal tot een rouwklacht zijn in al de geslachten die op dat moment leven. Voor alle duidelijkheid, wij mogen uitzien naar het moment dat we hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat we hem zullen zien zoals hij is. Maar als we nadenken over de positie van de Vader, want vanuit dat standpunt zien we vanavond naar hetgeen wat daar gebeurt op Golgotha. Dan lezen we niet zo heel veel dat de Vader spreekt. Eigenlijk maar 2 keer. Dat is in Matteüs 3, vers 16 en 17. Daar staat, nadat nu Jezus was gedoopt, steeg hij terstond op uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest van God neerdalen als een duif en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. De Vader spreekt op dat moment. Het lijkt wel dat de Vader altijd zwijgt. Zoals ook het lam, de Heer Jezus, zweeg. Maar toch is er nog een andere plaats waar ook de Vader spreekt. Dat is Matteüs 17. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie een stem uit de wolk die zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen gevonden heb. Hoort hem! Naar wie mogen we, ja, moeten we luisteren? Mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. Hoort hem. Doen we dit werkelijk? Luisteren we naar de stem van de goede herder? De kruisiging laat zien de zwakte van de mens. Hij is een zondaar en heeft nergens recht. Staat zo mooi in Johannes 8, vers 12, daar staat, Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. In de 3 uur duisternis, de Vader sloot zijn ogen, zou je kunnen zeggen. Heel het land was in duisternis, omdat het licht van de wereld werd gedoofd. Hij deed dat voor u, voor mij. Hij heeft zijn leven afgelegd in de dood. Hij heeft zijn bloed gestort. Zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonde mogelijk. Hij deed dat, opdat wij niet in de duisternis wandelen. Wij mogen het licht van het leven hebben in ons. Als we een keuze gemaakt hebben voor de Heer Jezus Christus, hebben onze zonden hebben beleden, inwoning gekregen hebben van de Heilige Geest, mogen wandelen in het licht, omdat hij het licht der wereld is. Ik ben, met andere woorden, Yahweh, het licht van de wereld. Want wat was hetgeen wat de Heer Jezus zei na die 3 uur van diepe duisternis? Dat de Vader zich afkeerde van zijn zoon. Kunnen we dat nog wel even lezen, tot slot. In Markus 15. Vers 34, vers 33 hebben we gelezen. Daar staat, en toen het 6e uur aangebroken was, kwam er duisternis over het gehele land tot het 9e uur. En op het 9e uur riep Jezus met luider stem. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hetgeen betekent, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo begint Psalm 22. De hartekreet van het licht der wereld, de Zoon van God, die verlaten is door de Vader. Dat was het moment dat het bijna was volbracht. Want dat is hetgeen de Heer Jezus als laatste zei. Want er staat in het Marcus Evangelie in vers 37, en Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. Want wat riep de Heer Jezus op dat moment? Tetelestai, het is volbracht. Het is volledig betaald. Alle schuld, alle zonde heb ik op mij genomen. De straf die gelegd was op de mens door de zonde heb ik betaald. Het is volledig betaald. Hij heeft zijn leven gegeven voor u. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Amen.